Goedenavond allemaal. Welkom bij deze informatieavond over knoop 38. Zoals jullie in de memo hebben kunnen lezen, is er voor gekozen door het presidium om informatieavond in te lassen in plaats van een ronde tafelgesprek. Ik wil jullie vragen om de agenda vast te stellen, al is die iets gewijzigd. Dus dat ga ik nu proberen jullie duidelijk te maken. Punt 2 van de agenda wordt ons spreekrecht. En dat zal dan voor de heer Manneke zijn, dorpsraad Valburg Homoet. Daarna zal er kort een inleiding volgen door wethouder Van Baal. En als vierde punt dan een korte aftrap door gedeputeerde Bea Schouten. Andere gedeputeerden ook van harte welkom vanavond. En dan als vijfde een 30 minuten presentatie door Hein van Middelaar en John Rox. En daarna stoort aan de heer Nijssen, lid van de klankbordgroep. En als het goed is, blijft er dan tijd over voor ons allemaal om nog vragen te stellen. Ik wilde dus graag de heer Van Baal het woord geven. Kun je me niet verstaan? Zal ik hem dichterbij halen? Kijk even achterom, goed?
Ja, dank.
Nog een keer? Ja, hij gaat het doen. Goed, dames en heren, hartelijk welkom. Speciaal woord voor welkom aan onze gedeputeerde mevrouw Bea Schouten en mevrouw Connie Biezen. Die ons de afgelopen anderhalf, twee jaar hebben begeleid bestuurlijk vanuit de provincie om het RTG al dan niet te laten landen. Zoals je weet hebben we geen nee gezegd in het RTG. De Rail Terminal was geen absoluut nee, het was een nee tenzij. En met dat tenzij moesten wij en de provincie hard aan de slag om te kijken waar kunnen we met elkaar de opening vinden, waar kunnen we de ruimte vinden, waar kunnen we het gebiedsproces zodanig met elkaar laten landen dat daar ook een kwalitatieve plus in het hele gebied komt als die de Rail Terminal gaat landen. Dus daar zitten we, in dat proces zitten we nu. We hebben een heel traject met elkaar afgelegd met klankbordgroepen, met bezoeken aan Venlo. Dus in die zin denk ik dat alle informatie de afgelopen anderhalf, twee jaar goed is uitgewisseld. De voor's en tegen's zijn uitgewisseld. En we zitten nu op een cruciaal moment dat we met elkaar moeten gaan kijken. Als raad, als college, maar ook als u allemaal hier aanwezig. Dat we van de nee tenzij naar ja mits gaan schakelen. Want zoals u weet, we hebben geen nee gezegd. Dus nu is het moment dat wij met elkaar diep in de ogen kijken van waar gaan we naartoe en wat hebben we met elkaar bereikt in dit hele proces. Nou ja, vandaag is daar een belangrijk moment in. De presentatie wordt gegeven door Jeroen, waar zit je? Jeroen Geelink en John Rox naast elkaar zitten en Hein van Middelaar geeft de aftrap. Dat is de regisseur van het hele gebied. Oké, het wordt best weer een interessante avond en dan hebt u in ieder geval een goede kijk op de stand van zaken op dit moment. Ik neem aan, voorzitter, dat ik het woord aan u teruggeef voor de inspreker, als inspreker van de avond. Dank u wel.
Dank u wel, portefeuillehouder. Dan zou ik graag de heer Manneke namens de dorpsraad Valburg Homoet uit willen nodigen om aan tafel te komen zitten. U heeft 5 minuten spreektijd voor ons om een zegje te doen. Gaat uw gang.
Ja, goedenavond. Mijn naam is Berry Manneke. Ik zit hier namens de dorpsraad Valburg en Homoet. En er is mij gevraagd wat spreektijd te nemen voor de RTG. Ja, ook wij als dorpsraad Valburg Homoet kregen te maken met RTG. En dan je primaire reactie is nee. En waarom is die primaire reactie nee? Ja, we hebben al zoveel in Valburg om ons heen wat ons dichtbouwt. En dat begon met de A50, de verbreding van de A50. De Betuwe-lijn, die frequentie gaat behoorlijk omhoog. Daar hebben we ook last van. Verbreding van de A15, dat is in volle gang. Het windmolenpark, park 15. Dus ja, vandaar een primaire reactie dat je gewoon zegt van nou, liever niet. Maar ja, de provincie die wil Gelderland op de kaart zetten. Ik heb daar getracht een hoop stukken te lezen en de klankbordavonden te volgen. En volgens mij is het vanuit de provincie te doen om werkgelegenheid omhoog te brengen. En ook de totale bedrijvigheid in Gelderland aan te trekken, met name dan op het park 15. Wil je dan een beargumenteerd antwoord kunnen geven, ja, dan is het denk ik noodzakelijk dat je de klankbordavonden volgt. En daar zijn een hoop onderzoeken zijn daar langsgekomen. Als je daarna gaat luisteren, dan is mij opgevallen dat alles wat er over het RTG gezegd is, wat er aan onderzoeken geweest zijn, het is helemaal niet in te passen in het stukje Valburg. Dat begon eigenlijk al met een foute start, dat het rangeerterrein aan de verkeerde kant van het spoor ligt. De werkgelegenheid die belangrijk is voor de provincie. Ja, ik hoef denk ik niet uit te leggen dat er weinig werkgelegenheid komt op een rangeerterrein. En er zal voornamelijk bedoeld worden de werkgelegenheid op het park 15. Ja, ik kom regelmatig in grotere bedrijven, zoals ook het logistiek centrum in Heteren. En de mensen die daar werken, die komen niet uit de regio. En dus ik zie het hele punt van werkgelegenheid, dat zie ik helemaal niet zitten. Of wij als dorpsraad. Park 15. Wat ik duidelijk heb gehoord op die avonden is dat de aanvoer van de containers benodigd voor Park 15 slechts een heel klein gedeelte, 10-15%, via het spoor gaat komen. Dus ja, ook niet echt een reden dat dat Park 15 zal bestaan vanuit het RTG. En voornamelijk waar wij enorm veel last van hebben in Valburg, is dat de ontsluiting helemaal niet past op de infra. Ik weet niet of er ooit iemand met een zwaar beladen vrachtwagen vanaf de A15 de afrit 38 heeft genomen om het terrein op te komen van het rangeerterrein, in dit geval nog geen RTG. Dat past helemaal niet. De impact op de veiligheid van fietsers, het viaduct wat te klein is, de afrit en oprit die te klein zijn voor het eventuele gebruik van een RTG. En dan heb ik het nog niet eens over de enorme belasting van de drukte van het verkeer vanuit Elst of vanuit Oosterhout. Daarnaast zijn er altijd randzaken als een opstelplaats voor chauffeurs, wat altijd overlast geeft. De trajectkeuze, die niet goedkoper is vanuit het Rotterdamse, was een stuk in de Gelderlander. En Valburg, in jullie eigen rapporten, scoort heel slecht op het woord trimodaal. En de haven ligt wat meer naar het Nijmeegse. Missen wij wat? Hebben wij informatie over het hoofd gezien? Maar ja, dit alles komt er een mening vanuit de dorpsraad Valburg? Nee, wij zien dat helemaal niet zitten. En alles wat aangedragen wordt, werkgelegenheid, economie, ja, dat staat volgens ons los van het RTG. Zijn er na al deze onderzoeken nog wel argumenten vanuit de provincie? Zouden wij die graag willen horen? Zijn er misschien andere partijen die nog belang hebben, die wij nu over het hoofd zien? En wat we eigenlijk vanavond wel wilden weten, als ik de stukken lees, dan lijkt het of er al een beslissing gevallen is vanuit de provincie. En ja, dat vinden wij niet fijn. Dankjewel.
Dank u wel voor de inbreng. Even naar de tribune kijken of ik wel te verstaan ben nu. Half. Ik zal hem dichterbij halen. Zijn er nog aanvullende vragen? Doe het maar even nu, de heer Noordemeer.
Nou, even een vraag. U heeft ook deelgenomen aan die vergaderingen van de klankbordgroep, neem ik aan.
Ja.
En kunt u iets zeggen over hoe u dat proces heeft ervaren? Hè? Want op zich snap ik, zeg maar, dat u een aantal vragen heeft. vanuit de inhoud. Maar ik neem aan dat daar ook over gesproken is in de klankbordgroep.
Ga uw gang. Even aan het staan.
Ja. Ik vond die avonden voornamelijk heel sturend. Alsof er al een beslissing gevallen is. En dat het daarna invulling van wallen, groenstroken, al van dat soort dingen. Dus meer de beslissing als er gevallen, wat gaat er nu gebeuren? Zo is het mij overkomen.
Dank u wel, heer Noordemeer. Dan dank ik u voor uw bijdrage. En ga ik gelijk, gezien de tijd, ook maar gelijk door. De korte aftrap, zoals er op mijn papiertje staat, op de gedeputeerde Schout. Ga uw gang.
Zo is die aan, helemaal goed. Goedenavond, ook namens mijn collega Connie Biezen. Wij zijn hier in de corridor. En u weet, u woont er middenin. Dat gebied kenmerkt zich door al het doorstromen van het verkeer. Wij zien deze corridor, dit punt, deze plek in knoop 38 als de plek die we beter kunnen maken door het vestigen van de railterminal. Waarom? Simpelweg omdat het vestigingsklimaat verbetert. En het vestigingsklimaat verbeteren hebben we nodig om te zorgen dat we het economisch ook goed doen. Niet alleen hier in Overbetuwe, maar heel Gelderland helpt het daarmee. We hebben u meegenomen naar Venlo en daar heeft u kunnen zien hoe dat een uitstraling krijgt. Zij zijn begonnen met 1, zij hebben er nu 2 en de derde komt eraan. Dat willen wij hier niet, wees u daarvan overtuigd, we gaan voor 1. Maar we willen wel die werkgelegenheid en die uitstraling en die zal het absoluut krijgen. U heeft ons geholpen, want u heeft ons een 10-stappenplan of een 10-puntenplan. U heeft 10 punten aangeleverd waar u zich zorgen over maakt en waarvan u zei dat moet wel geregeld zijn. Dat heeft ons geholpen in die zin dat het ons heeft geholpen om focus aan te brengen, om heel sterk te kijken van wat is nu eigenlijk belangrijk. Want u heeft inderdaad een heel kwetsbaar gebied hier waar al veel is en een zware belasting is. Dus wat wij gedaan hebben in dat proces is met die punten en de inwoners opgetrokken om aan alle kanten te kijken wat is er nu nodig. Om beide wensen, de wens van de railterminal, de wens van een gebied, de wens van werkgelegenheid, de wens van upgraden met elkaar te verenigen. En dat ligt vanavond voor een stuk bij u voor. We hebben weer een aantal stappen in dat proces gemaakt. En het heeft ons ook de overtuiging gebracht dat het nodig is. Dat hadden we al, maar nu nog veel meer. Maar ook de overtuiging dat het zorgvuldig moet. Dat het integraal moet in één plan, een afgewogen plan. Zodat die vragen die net ook kwamen in één keer helder worden. En dat het ook ruimhartig wat ons betreft moet. Omdat u inderdaad in een gebied woont waar al veel is. Dus ik wens u veel wijsheid. U krijgt vanavond vooral informatie. En vervolgens is de besluitvormende fase na de zomervakantie. Tot zover vooraf wat mij betreft.
Dank u wel. Ik zie gelijk dat de microfoon wordt doorgegeven naar de heer Van Middelduin. Ik geef u gelijk het antwoord. Wat mij betreft wel, maar ik...
Misschien is dat verstandig na de presentaties. Dan heeft u het complete pakket in ieder geval tot u genomen.
U houdt hem even vast. Geweldig.
Ja? Ga ervan. Fijn, dankjewel. Ik ben Hein Vermiddelaar. Ik ben hier eerder geweest. Ik heb het gebiedsproces geleid. Onder meer met de klankbordgroep, maar ook met allerlei ambtenaren die een rol van betekenis hebben vervuld. Ik neem u mee in het proces tot nu toe en de besluitvorming die komen gaat. En een ander deel van de presentatie is door John Rox, de projectleider vanuit de provincie van de Railterminal. En die gaat toelichten wat de uitkomsten zijn van de onderbouwende onderzoeken. Derde punt staat hier niet op. Dorpsvereniging Leefbaar Reed heeft gevraagd om ook nog een toelichting te geven of hoe zij zeg maar, de onderzoeken beleefd hebben en wat zij vinden van het hele verhaal. Dus dat is een derde deel. Ik ga er snel doorheen. Er zijn een aantal dingen al toegelicht en ik ben hier natuurlijk ook al eerder geweest. Aanleiding is het initiatief van de Railterminal Provincie Gelderland. Met als bedoeling beter benutten van de A15, het beter benutten van de Betuwe-route. Dit gebied op de kaart zetten als vestigingsfactor voor bedrijven en werkgelegenheid. En ook klimaatdoelen realiseren. Want met rails is het qua klimaat beter dan dat je dat met as zou doen. Maar goed, tegelijkertijd constateerde toen het initiatief kwam dat er heel veel andere ontwikkelingen zijn. En dit gebied is zoals nu net ook al door de gedeputeerde gezegd kwetsbaar. Dus is besloten om in regie van de provincie Gelderland in samenhang naar dat gebied te kijken. Dus kijken of je met zorg voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid een plan kunt neerleggen die in ieder geval een aantal dingen met elkaar verenigt en ook antwoord geeft op argumenten die deze gemeenteraad in Overbetuwe heeft genoemd onder het nee tenzij. Het doel is planologische duidelijkheid voor bewoners. Die vragen van laat nou eens kijken hoe dit gebied voor de toekomst, langjarige toekomst eruit ziet. Zodat voor ons in ieder geval duidelijk is en ook eventuele kopers van woningen duidelijk is van dit is de toekomst van het gebied. Er gebeurt niet meer dan dit. Het agenderen van issues die opgelost moeten worden. Veel knelpunten in dit gebied hebben we ook uit de klankbordgroep opgehaald. En zorg voor dat je een samenhangende ruimtelijke kwaliteit neerlegt. In afstemming met al die individuele ontwikkelingen. En zorg dat je de kansen benut die raakvlakken in die verschillende ontwikkelingen. Dat je die kansen ook goed en optimaal benut. Dit plaatje kent u. We hebben toen helemaal aan het begin besloten. We gaan dat langs drie sporen gaan we dat ontwikkelen. Via de railterminal. Waar een aantal onderzoeken voor nodig waren. Om ook de onderbouwing te leveren. Het duurzaam ontwikkelen van bedrijventerreinen in dit gebied. En het ontwikkelen van een landschapszone in het gebied tussen Overbetuwe en de Betuwe route Nijmegen, om het maar zo te zeggen. Nou, werkwijze, hoe hebben we dat gedaan? We hebben gewerkt met een klankbordgroep, met deelnemers uit allerlei verschillende geledingen, dorpsraden, belangengroepen. En we hebben in verschillende sessies zijn we steeds stappen verder gekomen. We hebben nieuwsbrieven gemaakt naar aanleiding van die klankbordgroepen en die hebben we ook via de achterban van de klankbordgroep verspreid. Inloopavond op 23 juni, de heetste avond van 2016 volgens mij. Gebiedsschetscursie hebben we georganiseerd, velen van u zijn daarbij geweest. Dat was op 5 oktober. We hebben een excursie naar Venlo georganiseerd waarin een vergelijkbare railterminal, of in ieder geval een railterminal staat waar je echt kunt voelen en proeven hoe zo'n railterminal functioneert. We hebben een tussenproduct opgeleverd, ruimtelijk kwaliteitskader in concept en een gebiedsopgave waarin stond, dit willen we de komende maanden nog verder onderzoeken, om uiteindelijk te komen tot een gebiedsvisie. En 1 november hebben we hier ook gestaan in de ronde tafel, in het ronde tafelgesprek om dat toe te lichten. Dit was de plankaart, zoals u hier ook achter ziet, die we toen hebben gepresenteerd. Zoals gezegd, die gebiedsagenda hebben we verder onderzocht, onderbouwende onderzoeken gedaan, kostenramingen opgesteld. We hebben ook iets naar voren getrokken, want een van de belangrijke zorgpunten vanuit de klankbordgroep was, hoe zit het nou met die Reetsestraat, Stationstraat, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, fietsveiligheid. Het is een belangrijk punt voor ons. Dus die pre-verkenning die hebben we alvast gestart, dus die hebben we naar voren gehaald. Die gebiedsvisie en dat gebiedsprogramma hebben we opgeleverd. Dat ligt nu ook voor, is afgerond in concept. Ruimtelijk kwaliteitskader is vastgesteld. Een gebiedsprogramma met welke deelprojecten gaan we in de toekomst nu met elkaar echt realiseren. Maar ook met een aantal keuzes er nog in. Keuzes rond de plek van de railterminal, zal John zo toelichten. En de verschillende ontsluitingsroutes die door de klankbordgroep ook mede zijn ingegeven. En die keuzes die worden nu in de onderbouwende onderzoeken die we net hebben opgeleverd vorige week, worden die ook gemotiveerd en daar komt een oordeel uit die we ook aan de politiek, PS, Provinciale Staten, gaan voorleggen. We hebben ook een advies gevraagd van de klankbordgroep en ik heb een aantal highlights uitgenomen. De nut en noodzaak van het RTG, ga dat nou eens even heel scherp en goed aangeven, want wij vinden dat eigenlijk onderbelicht. Dus doe daar nog een slag overheen om dat goed aan te tonen. En de prioritering als het gaat om de ontwikkeling van het gebied, zorg voor de optimale verkeersinfra. Lees dat viaduct 38, de afslag 38, zorg dat dat optimaal wordt. Zorg dat die Betuwe-route nu eens even netjes ingepakt worden, zodat die hele verkeersmachine achter een groene wal komt. En zorg dat je in dat tussengebied tussen Elst en Nijmegen een landschappelijk en recreatieve interessant gebied maakt. Ontsluit dat goed en zorg dat mensen dat kunnen beleven en kunnen benutten. De keuze die je nog moet maken, de railterminal en die ontsluitingsroute, laat die nou in die definitieve gebiedsvisie landen. Langjarig hebben we daar een kader voor staan. En zorg dat je de aanpak integraal oppakt. Doe niet deelprojecten en dan op langere termijn laat je deelprojecten schieten. Zorg dat je het integraal oppakt, het hele pakket in uitvoering nemen. En de volgorde, zorg eerst voor de inpassing van die ontsluitingsroute en die railterminal en ga dan pas over tot realisatie van die terminal. Belangrijkste highlights die ik uit dat advies heb gehaald. Wat is de plus? We doen eigenlijk meer dan de milieunormen vereisen. We passen die infrabundel heel goed in. We zetten in op goede infrastructuur, los van de railterminal. Die preverkenning, die ik zo nog even kort zal toelichten, rond het viaduct A15 hebben we naar voren gehaald. We verbeteren landschappelijke beleving en recreatieve ontsluiting. We trekken zaken naar voren, de preverkenning waar ik het over had. En we pakken de uitvoering in samenhang op. Niet in deelprojecten, nee, programmatisch door één projectteam in samenhang uitvoeren. En zorgen ook voor de planologische verankering, zodat je dat ook in een bestemmingsplan of een provinciaal inpassingsplan hebt geregeld. En we streven naar het voorkomen van planschade door die maatregelen, maar ook als dan nog schade is voor een ruimhartige compensatie. Even die preverkenning, zojuist genoemd Stationsstraat, Reetsestraat, maar eigenlijk trekken we hem door omdat de problematiek helemaal tot aan de bebouwde grens van Overbetuwe zit. Ik vergeet telkens die rotonde daar. Olympia-singel, ja. Dit is het onderzoeksgebied, het is een gemeentelijke weg, maar de provincie heeft gemeend om dat in ieder geval te gaan faciliteren, om dat proces op te zetten, zodat we weten waar de knelpunten liggen en hoe we afspraken kunnen maken over hoe we dat kunnen verbeteren. We zitten nu in fase 1. We bepalen de knelpunten, die hebben we inmiddels bepaald. Oplossing als uitgangspunt, wensbeelden voor de toekomst. En die opties zijn we nu aan het uitwerken en die zijn in augustus 2017 gereed. Die we vervolgens bespreken met bestuurders en met de omgeving, om uiteindelijk te komen tot afspraken in een convenant tussen Overbetuwe, Nijmegen, Rijk en provincie Gelderland, hoe we dat viaduct in de komende jaren gaan aanpakken. Even heel kort wat we dan geconstateerd hebben. Van Elst tot aan Nijmegen zien we dat we moeten nadenken over fietsen, één richting of twee richtingen pad. Waar komt die dan te liggen, de oost- of westzijde? Zorg voor voldoende doorstroming voor die fietsen. En zorg ook voor veilige oversteken bij al die kruisingen die fietsers moeten passeren. Hoogwaardig openbaar vervoer in de gele zone. Zorg dat die bussen zo snel mogelijk ook zich kunnen afwikkelen over dat viaduct. En zorg dat de rotondes voldoende ruimte bieden om die bussen ook te accommoderen. En natuurlijk voor het gewoon verkeer, vracht- en autoverkeer, voldoende capaciteit, voldoende ruimte voor vrachtverkeer en geen terugslag op de A15. Een hele belangrijke opgave, zie je ook, dit is het entreegebied voor Nijmegen en Overbetuwe. Dus daar zul je ruimtelijk ook een kwaliteitsslag willen maken. Voor het gebiedsproces, wat we nu afronden in een gebiedsvisie en een programma, werken we nu aan een convenant tussen Overbetuwe en provincie Gelderland. Met heel concreet afspraken over de railterminal, de ontsluiting, verkeersveiligheid, dus het viaduct wat ik toe heb gelicht. Het landschap, recreatieve voorzieningen. Hoe gaan we het met elkaar aanpakken in een programmaorganisatie? Planologische verankering. Integrale grondverwerving, want je hebt grond nodig om die maatregelen te kunnen realiseren. En hoe je de besluitvorming en de communicatie inregelt. Dat is mijn laatste sheet. Het vervolgproces. Volgende week bespreken we de onderbouwende rapporten met de klankbordgroep. En dan stellen we ook daarop een advies vanuit de klankbordgroep op. En we bereiden de besluitvorming bij gemeente en provincie voor. En dat is in het schema hieronder aangegeven. We koersen nu op behandeling van de grondhouding van nee te zijn naar ja mits. En de kaders voor het convenant op 24 oktober. Dus over de vakantie heen. En diezelfde vraagstukken agenderen we op 8 november in Provinciale Staten. Met ook de keuzes voor de locatie van het RTG en de ontsluitingsroute. De railterminal, John.
Ja, dan zal ik nog een korte toelichting geven over de railterminal. Het waarom van de railterminal, die vraag is ook al eerder door B.A. Schouten en Hein van Middelaar ook al kort benoemd. De economische structuurversterking. Op dit moment zie je dat er een aantal logistieke bedrijven op zoek zijn naar nieuwe bedrijfsterreinen. Ze dus opnieuw willen vestigen. En bij die afweging heel kijken of er beschikbaarheid is van trimodaliteit. Of hun containers via de weg, het water en het spoor vervoerd kunnen worden. Gemeentes zoals Tilburg, Venlo en ook Sittard die zetten er heel sterk op in. Die zorgen ook dat er voldoende overslagcapaciteit is. In dit gebied heb je natuurlijk wel een echte ruwe diamant met de Waal, de A15 en de Betuwroute. En het enige wat we nog hoeven te doen is bij Valburg een railterminal te realiseren. Daarmee verhoog je de aantrekkingskracht voor het gebied voor logistieke bedrijvigheid. Klimaatdoelen is een ander punt. Vervoer per spoor is klimaatvriendelijker. We hebben allemaal het akkoord van Parijs, het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dat betekent ook dat je als partijen moet kijken welke mogelijkheden er zijn om er aan tegemoet te komen. Om het besluit over de railterminal, die hebben we in het verleden binnen de provincie al eerder genomen. Waar we nu mee bezig zijn, is de manier van hoe we hem zouden willen inrichten en ontsluiten. Om daar naar te kijken wat daar de effecten voor zijn. We hebben een aantal onderzoeken daarvoor uitgevoerd. En we hebben een maatschappelijke kostenbatenanalyse als het gaat om de economische haalbaarheid uitgevoerd. Maar we hebben nu recent ook de Logitech-rapport naar de locatie van de RTG bekeken en de milieueffectenstudie. En die rapporten zijn ook naar de klankbordgroep gestuurd. En we zelf gaan ze ook nog een keer goed doornemen.
Mag ik daar nog vragen over stellen, voorzitter? Want,
we hadden eigenlijk afgesproken dat aan het eind te doen. Okay. Misschien wilt u hem even bewaren.
Okay. Over de locatiestudie ging het met name om welke inrichtingsvarianten of de ligging van de railterminal. Er is een oude variant, die staat hier met nummertje 3 benoemd. Dat is de Zuidvariant. Dat is eigenlijk de variant die in 2012 door de toenmalige initiatiefnemer RC Waalhaven naar voren is gebracht. En dat is gewoon verzoek toe, volgens mij, ook van het college van Overbetuwe om vooral naar de zuidkant te kijken. Die variant is redelijk duur en voldoet op dit moment niet aan de specifieke eisen vanuit de huidige initiatiefnemer, die een ander vervoersplan wil hebben. En er zou daar aardig wat nieuwe infrastructuur terug moeten komen, wat natuurlijk zeer kostprijsverhogend gaat werken. We zijn toen wel met ProRail de twee andere varianten, de middenbundelvariant en de noordvariant, verder gaan uitwerken. En daar zijn we nu met ProRail verder in gesprek om die in te vullen. We hebben Logitech gevraagd om wel samen te kijken wat is nou de voorkeursvariant waar je het makkelijkste mee aan kunt werken. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de ontsluitingsvarianten. Er is een heel palet aan mogelijke ontsluitingen. Het zou via de Reetsestraat kunnen gaan, maar dat is natuurlijk ondoenlijk. Dat betekent dat je die weg helemaal moet verbreden en aanpassen. We hebben naar twee mogelijkheden aan de noordkant van de Betuwe-route. Eentje via het bestaande onderhoudspad van ProRail. En een andere variant waar dus een nieuwe openbare weg komt, die ook kan dienen voor het verkeer van de Reetsestraat om te leiden, zodat de Reetsestraat zelf verkeers Lubold. Er zijn ook varianten, misschien moet ik me makkelijk even wat aanwijzen, die ook via een tunnel of flyover naar de overkant gaat. En een variant die ook door de bewoners is ingebracht om te rijden via de Tielse straat en naar de andere kant toe te gaan. Die varianten zijn beoordeeld in een milieueffectenstudie. En die is ook sinds kort klaar. En op basis van beide studies zijn er wel een aantal, noem het maar, voorlopige conclusies of bevindingen. Eigenlijk zou je bevindingen beter kunnen noemen, te trekken. In de eerste plaats is dat de woningen in het gebied op redelijke afstand liggen van de railterminal en ontsluitingsweg. Dat betekent dat er niet echt een groot knelpunt is en dus ook nergens een overschrijding is van de milieunormen. Welke variant je ook kiest, ze blijven binnen de geldende milieunormen. Wat verder in het milieuonderzoek naar voren komt, is dat er geen echt alternatief is wat op milieuvlak totaal goed of slecht scoort. Dus dat betekent dat ze redelijk kort bij elkaar in de buurt liggen. Zelf dat de noord- en de middenvariant is in het milieuonderzoek als één variant meegenomen, omdat de afstand tot de woningen niet sterk onderscheidend is. En dan kom je vaak dat je dan ziet dat in het Logitech-rapport wel een heel sterke voorkeur geformuleerd wordt voor de Noord-variant, omdat ook de ProRail eisen heeft gesteld aan het gebruik van de middelbundel, dat het totale cup intact zou moeten blijven, dus aanvullend de sporen verlegd moeten worden, wat heel erg kostenverhogend werkt. En aan de Zuid-variant de eisen hebben gesteld dat een complete rangeerfaciliteit komt, wat ook natuurlijk tot kost leidt. En een Logitech-rapport wordt dan het voorkeur uitgesproken voor de Noord-variant. Voor de ontsluiting van de Betuwe-route is het eigenlijk na heel veel discussie, maar ook naar het bekijken van de onderzoeken, dat er toch een lichte voorkeur is voor een ontsluiting aan de noordzijde van de Betuwe-route, maar dan als een geheel nieuwe openbare weg. De basis is dat een tunnel natuurlijk heel veel duurder is. Het gebruik van die bestaande onderhoudsweg, wat we in eerste instantie dachten, nou, dat is handig, want dan hoeven we niet veel nieuwe agrarische ruimte in beslag te nemen. Maar dan bleek dat ProRail er zoveel eisen aan verbond en zoveel dingen omgelegd moesten worden, dat dat op een bepaald moment ook niet meer haalbaar is en nog duurder werd dan een geheel nieuwe weg aanleggen. Dus die viel, ja, dat op een bepaald moment hadden we ook gevoeld dat gaat niet de goede oplossing worden. De Tielse straat, de oplossing die door de bewoners is ingebracht, ja, daar werd voornamelijk vanuit initiatiefnemer aangegeven, nou, dat leidt tot omrijdkilometers. En er was ook toch de onderstelling dat er sluipverkeer kan zijn, omdat op het moment dat het vrachtverkeer op de Tielse straat aankomt, ze ook kunnen beslissen om via Herveld Andelst de snelweg op te rijden. We zagen in ieder geval in het model dat het verkeerspatroon ging wijzigen. Omdat daarmee ook de Hoge Brugstraat als een soort ontsluitingsweg kan gaan functioneren. En de vraag blijft, ontstaat er hinder voor andere bewoners? Het blijft natuurlijk wel om bevindingen, waar natuurlijk ook de Klankbordgroep nog steeds de ruimte heeft om er iets van te vinden. Nou, de gebruikbestaande Reetse straat, die hebben we dan ook niet verder meegenomen. Wat we wel insteken is dat we in de milieuonderzoek, milieueffectenstudie, hebben gekeken naar de initiatieven zonder dat er aanvullende maatregelen zijn genomen. Puur vanuit het vlakke gebied van de situatie zoals die er is. Dat betekent dat we dan nog onder de grenswaarden, milieugrenswaarden blijven. In het gebiedsvisie gaan we juist voor het mitigeren van de mogelijke hinder. Dus nog extra dingen aan toevoegen. Dat de kwaliteit in het leefgebied behouden blijft. En op sommige gevallen, als het zeker gaat om een goede landschappelijke inpassing, ook kan verbeteren als daar een robuuste bomenrij komt die wat afscherpt. Voor de variant die we kiezen als we bijvoorbeeld via de noordkant zouden rijden, dan zijn er drie woningen in het gebied die wel een probleem zouden kunnen vormen. En daar hebben we van gewoon gezegd dat die dan ook de woonfunctie vervallen. En met die partijen hebben één woning hebben we al aangekocht en met de andere woning hebben we ook een gesprek gevoerd. Wat levert dat op aan plaatjes? Daar wil ik misschien heel snel doorgaan. Dit is bijvoorbeeld het kostenoverzicht. Als je de combinatie maakt van inrichtingsvariant en de ontsluitingsvarianten. En je ziet dat deze variant de goedkoopste is. Maar je ziet bijvoorbeeld als je naar de Zuidvariant gaat, dan betekent dat de bedragen, maar ook naar de middenbundel, flink stijgen. En je ziet ook die tunnel heel erg duur uitvalt. Maar er zijn best nog wel varianten die in de buurt blijven bij dat bedrag. En waar je dan nog over kunt nadenken of dat voor sommigen toch een betere oplossing is. Dit is de matrix zoals die in het Logitech-rapport benoemd staat. En dat is de basis waarvan ook Logitech zegt van de Noord-variant is vanuit de optiek van ProRail en vanuit het initiatiefnemer, zoals zij het rangeerterrein, de railterminal willen gebruiken, het makkelijkste, maar is ook tegelijk de goedkoopste variant. En dat is natuurlijk een dubbel voordeel. Je ziet ook de Zuid-variant, die 44 miljoen is een berekening op basis van het oude ontwerp. Zij zeggen als het het ontwerp moet voldoen aan de eisen van ProRail, wordt het bedrag twee keer zo duur. Dit is het overzicht van de milieueffectenstudie, waar dan ook alle aspecten en alle varianten tegen elkaar gewogen zijn. Er staan wat minnen in, er staan wat plussen in. Dit is een heel dik rapport. Ik wil er niet al te diep op gaan, want ik denk dat het belangrijk is om eerst dan zelf het rapport keer te vernemen. En dat kunnen we gewoon afspreken. Volgens mij wordt ook vanuit de gemeente ambtelijk voorbereid om daar een visie op te geven. En dit is de afronding.
Dankjewel. We gaan gelijk netjes door. De heer Van der Heijden. De heer Nijssen nog als afsluiter. Dan hou hem nog even vast.
Ah, ja, dankjewel. Beste aanwezigen, vandaag spreken we opnieuw over de ontwikkeling rond knoop 38. Ik ben Koos Nijssen van de buurtvereniging Leefbereed. Sorry, ik vergat me even voor te stellen voor wie me nog niet kent. Aangezwengeld door de plannen van de railterminal. En sinds de vorige bijeenkomst zijn we een heel stuk verder met het onderzoeken van de opties van het RTG en de inpassing in het gebied. Ook in Reed zijn we niet overtuigd van nut en noodzaak van het RTG. Het MKBA is flinterdun en toont effecten alleen aan op Europees niveau. Over Betuwe heeft niet zoveel aan de railterminal, behalve de overlast. Maar wij ervaren in Reed de druk vanuit de politiek echter zo hoog dat we desondanks bereid zijn om mee te werken aan de realisatie van het RTG. Gelukkig praten we niet meer alleen over de overigens belangrijke landschappelijke inpassing, maar ook over de gevolgen van die gebiedsontwikkeling op veiligheid van fietsverkeer, doorstroming van het verkeer op de Rijksweg Zuid, geluidseffecten voor de direct omwonenden en de te kiezen ontsluiting van het RTG. Eigenlijk te veel onderwerpen om nu allemaal mee te kunnen nemen. Vandaar dat ik me even wil concentreren vanuit Reed op het belangrijkste besluit wat u wat ons betreft zou moeten nemen. En dat gaat over de ontsluitingsvarianten van het RTG zoals die nu op het scherm staan. En ik loop ze graag even met u langs nog een keer, ook al heeft John ze net eventjes genoemd. De eerste, dat is de gele op de kaart, de oranje op de kaart, de ontsluiting over de Reedse straat. Eigenlijk willen we daar, gelukkig zegt John het zelf ook al, niet eens meer met u over praten, want de variant is te idioot voor woorden en wordt gelukkig door u zelf ook niet als serieus gezien. We vinden het wel vreemd dat in sommige rapporten, zoals het rapport van Goudappel Koffing, juist deze variant wordt gekozen als basis voor gelijking van de verkeersdrukte, waardoor alle andere varianten er ineens heel gunstig uitkomen te zien. De variant die zuidelijk begint en dan met een brug of de tunnel naar de noordelijk gelegen RTG gaat, alternatief 2 op de kaart met de donkergroene lijn, is erg duur. En bovendien levert die voor de leefbaarheid in het gebied ook niks op. Als er daar een viaduct moet komen over de spoorlijn heen, dan zal de geluidsoverlast van dat viaduct voor het hele gebied nog groter zijn dan van de railterminal zelf. Het alternatief 5 met een RTG aan de zuidkant is natuurlijk ook een zuidelijke ontsluiting, is wat ons betreft ideaal. Alle overlast voor de bewoners van het gebied zit dan bij elkaar achter de Betuwe-route. In de klankbordgroep werd echter steeds gesteld dat deze optie door ProRail niet gewenst wordt en omdat er erg veel investeringen in nieuw spoor bij moeten komen, waardoor ook erg veel nieuwe ruimte nodig is. De optie wordt in onze bevindingen helaas steeds al bij voorbaat op basis van kosten afgeserveerd. En toch zouden we u deze optie nog willen meegeven als de optie die het minste schade doet aan de leefbaarheid van het toch al zo onder druk staande gebied. U ziet net in de afwegingskaders en de tabelletjes die werden gezien, gaat het steeds over allerlei technische aspecten en over kostenaspecten bij de aanleg van de railterminal. Maar over de leefbaarheidsaspecten zien we eigenlijk maar heel weinig plusjes of minnetjes staan. Terug naar de alternatieven voor de ontsluiting. De alternatieven 1A en 1B, die langs de noordelijke kant van de Betuwe-route gaan, zijn vrijwel hetzelfde, volgen bijna dezelfde route, maar de ene gaat over een nieuwe openbare weg. Beide routes hebben als nadeel dat de ruimte in Reed beperkt wordt en dat vrachtwagens over ons land komen te rijden. Ook de draai die vrachtwagens moeten maken om van daaraf via de nieuwe route aan te sluiten op de Reedse straat en meteen de bultop naar de Rijksweg Zuid naar het viaduct, zal de doorstroming op dit traject sterk vertragen, terwijl die toch al zo moeilijk is. Er werd net gezegd, er zijn weinig nadelen aan, maar wanneer je en ook geen problemen met milieunormen, Maar wanneer je nu kijkt naar de geluidberekeningen rondom dit kruispunt, dus de woningen op de Rijksweg Zuid en vooraan op de Reetse Straat en Wolfhoekse Straat, dan zien we dat de woningen daar nu al in het rood staan. Er is daar te veel geluidoverlast naast de trillingsschade waar u ook allemaal mee bekend bent. Om daar nog een keer de herrie van 350 vrachtauto's per dag aan toe te voegen, vinden wij voor onze bewoners onaanvaardbaar. Bij alternatief 1A komt daar nog een keertje een beetje ellende bovenop. Want in dat plan staat de opstelplaats voor vrachtwagens precies gepland op de plek waar nu de boerderij van Mulder staat. Wij vinden dat het RTG zijn opstelplaats vlakbij of op zijn eigen terrein moet ontwikkelen. Net zoals dat ook Lidl en nabuurs op hun eigen terrein voor hun eigen ellende moeten zorgen. Wij willen geen overlast van wachtende vrachtauto's en rondzwervende trucks. Aan alternatief 1B zitten weliswaar twee nadelen minder dan aan 1A. De opstelplek ligt dan aan de goede kant bij het RTG en de Reetse Straat wordt verkeersluw. Maar alle andere problemen blijven bestaan. We beoordelen de alternatieven A1, A en B dan ook als slecht, ook al denken we dat deze varianten tot nu toe uw voorkeur hebben. De provincie spreekt die voorkeur in elk geval duidelijk uit. En de rapporten die geven dat ook aan. Als laatste komen wij bij alternatief 3 op de kaart, de paarse lijn. Naast het rode alternatief 5 is dit de enige optie waar wij volgens mij mee verder kunnen. De overlast van de ontsluiting zit dan tussen de A15 en de Betuwe-route. Bij dit alternatief wordt in het rapport een bouwsteen genoemd waarbij ook de afslag 38 verschuift naar de andere kant van waar die nu ligt. Gespiegeld aan de afslag zoals die aan de zuidelijke kant is. Dat is volgens ons de ideale zuidelijke situatie of de zuidelijke ontsluiting, omdat dan het verkeer van de snelweg nergens meer het fietspad tussen Elst en Nijmegen hoeft te kruisen. Wanneer het fietspad aan de kant van Bemmel blijft liggen en aan de Olympiasimmel begint en dit kruispunt, deze afslag wordt verlegd, dan kunnen de fietsers helemaal ongestoord, zonder ook maar één kruising te passeren, doorrijden tot aan de Stationsstraat. En dat vinden we een erg belangrijk argument daarvoor. In reet realiseren we ons wel goed dat bij alternatief 3 de vrachtwagens dichter bij Valburg komen en dat ze daar niet blij mee zullen zijn. De afstand van dat vrachtverkeer tot de bewoning is in Valburg echter vele malen groter dan bij reet. En net als overigens bij reet zou de ontsluiting even goed achter een wal komen. Bij het bezoek dat we dit voorjaar aan de railterminal in Venlo brachten, werd duidelijk dat de ligging van de bedrijvigheid pal naast de railterminal een belangrijke reden was voor het succes van die terminal. De provincie is echter niet duidelijk over waar de bedrijvigheid van het RTG Valburg nou precies moet ontstaan. Nog voor het begin van het gebiedsproces hebben wij als Leefbaar Reet de provincie aangeboden om alle woningen op te kopen om zo ruimte te maken voor al deze ontwikkelingen. Er is daar zelfs een taxatie uitgevoerd van alle woningen. De provincie heeft het plan afgewezen, de ruimte was niet nodig. Wij vinden dan dat je ook consequent moet zijn. Zorg dat het gebied tussen de Betuwe-route en de Betuwe-lijn naar Tiel blijvend een intacte groene buffer blijft en leg daar geen noordelijke ontsluitingsweg in. Want zo'n noordelijke ontsluitingsweg zet de deur meteen weer op een kier om dan later toch maar weer bedrijvigheid pal tegen de RTG aan te gaan bouwen. En zo langzamerhand Reet en Valburg te verdringen en op te zadelen met activiteiten nabij die twee kernen. We vragen van de gemeenteraadsleden bij hun afwegingen goed te kijken naar de resterende leefbaarheid na de uitvoering van de plannen. Een bredere A15 met 30% meer verkeer, 4 windmolens erbij naast de bestaande 4, de hoge bebouwing op park 15, lang wachten voordat je reet uit kan. Het is niet redelijk om dan ook nog eens een ontsluitingsroute in je achtertuin te krijgen, terwijl daar een prima alternatief voor is via Valburg. We begrijpen de ambities van de gemeente en de provincie en wij willen zelfs meewerken om ze mogelijk te maken. Maar er moet niet alle overlast van al deze maatschappelijk gewenste ontwikkelingen steeds bij dezelfde kleine groep bewoners gelegd worden. De ontsluiting van het RTG moet wat ons betreft naar het zuiden, wanneer u het bestaande draagvlak in reet niet wilt verliezen. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng. Allemaal trouwens. Ik ga degene die zich al gemeld hadden met een vraag maar een gouden kans geven. De heer Van der Heijden. En graag ook even aan wie u die vraag wilt stellen, want dan is het voor de beantwoorden ook.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een vraag die betrekking heeft op meerdere sprekers die het hadden over verbeteren van het vestigingsklimaat. nog even afgezien van de nut en noodzaak van de RTG, maar uitgaande van de verbetering van het vestigingsklimaat, er worden in de stukken aangegeven dat dat niet op het RTG-terrein zelf kan, dus er is geen ruimte voor. Er wordt een link gelegd naar park 15. Dat betekent dat op een heel kort stukje over de Rijksweg Zuid heel veel verkeersbewegingen gaan plaatsvinden. Is het een idee om als alternatief te onderzoeken dat er een rechtstreekse verbinding komt? En dat zal dan door middel van een viaduct of zo moeten gaan. Vanaf de RTG na park 15, zodat dat park ook aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich extra te kunnen gaan vestigen. Daarmee los je denk ik ook heel veel verkeersproblematiek op. Maar er zit ook een negatieve kant aan als dat verder zou gaan om die bedrijven te vestigen. Hoe verhoudt zich dat dan met het onderwerp waar we het laatst over gehad hebben, regionaal programma werklocaties, waar dus ook op ingekrompen moet worden en of dat elkaar niet bijt.
Ik had nog een tweede. Concrete vraag is of er naar gekeken is en of er onderzoek naar gedaan is, naar die variant.
Ja, nou, ik kom hem nergens tegen, maar idee om hem mee te nemen?
Nee, die hebben we niet onderzocht. Een directe relatie of een directe verbinding met Park 15. Dan zou je over de Betuwe-route moeten en over de A15 met een directe verbinding. Is niet onderzocht.
Maar wordt dat nu nog meegenomen? Want het lost een hele hoop problemen in mijn ogen ook op.
Maar dat is wel uiterst kostbaar, dus we hebben ook wel reële alternatieven willen onderzoeken.
Ja, uiterst kostbaar. Andere varianten die leveren op andere gebieden weer problemen op, wat niet altijd in geld uit te drukken is.
John, kun jij daar nog iets over zeggen of die ooit is onderzocht?
Ik weet dat die in het verre verleden wel een keer bekeken is, ook in samenhang met de doortrekking van de A73 naar de A15. En toen is dat een beetje losgelaten, ook vanwege de kostenoogpunt. Je zou natuurlijk wel dingen kunnen onderzoeken. Ik kan kijken in de oude documenten. We kunnen een korte scan maken wat het zou kosten om het dan eventueel te bezien wat dat voor een financieel effect heeft. Dat kan altijd wel. Maar we niet in een totale milieueffectenstudie. Maar ik denk dat op basis van kosten wel een ook voldoende inzicht geboden kan worden. Want als het wel betaalbaar is, ja, dan zou het ook verder meegenomen kunnen worden.
De heer Elbers wil erop reageren, begrijp ik.
Graag, voorzitter. In de inleidingen en ook nu weer wordt er heel veel gesproken over kosten. En dus wat we ervoor over hebben. Wat zijn exact de financiële randvoorwaarden aan dit gebeuren?
Ja, je probeert altijd je doel zo goedkoop mogelijk te bereiken. Hè? Maar als er andere overwegingen zijn, zoals milieu, zoals leefomgeving, dan is er zeker een bereidheid om meer geld vrij te spelen. Dat doen we ook in het gebiedsproces. Die plus die we creëren is eigenlijk gevolg dat wij ook als provincie vinden dat wij, als we een railterminal toevoegen in het gebied, dat al windmolens krijgt, een betere route heeft gekregen, verbreding A15. We zeggen, we moeten nou zorgen dat er ook maatregelen getroffen worden die de impact verzacht. En daarom dat we ook dit gebiedsproces zijn opgestart om, ik noem maar altijd, de kers op de taart erbij te krijgen. Dus dat er voldoende compensatie en mitigatie plaatsvindt.
De heer Noordermeer had ook een opgespaarde vraag.
Maar ik begin eigenlijk steeds meer het gevoel te krijgen dat het belangrijk is eerst even met elkaar te kijken welke vragen willen we eigenlijk nu in deze informatiebijeenkomst beantwoord hebben. Wat mij betreft, wat mijn fractie betreft, is die vraag vooral, is wat wij in kaart moeten hebben om straks richting besluitvorming te gaan of om richting eventueel kaderstelling naar ons college te gaan, is dat gebeurd? Ik heb voelde daarbij ook vrij weinig voor eigenlijk om het werk van de klankbordgroep over te doen, want ik denk dat we dan het proces erg verhaspelen. In mijn visie hebben wij vanuit Overbetuwe het duidelijke kader neergezet van nee, tenzij. En volgens mij is bij die tenzijpunten nu door de klankbordgroep een aantal zaken langsgelopen. En ik denk dat wij met elkaar zouden moeten kijken van is dat op de juiste manier gebeurd, hè, waardoor ook de verschillende dingen die bekeken hadden moeten worden goed bekeken zijn. En natuurlijk prima als er dan zo'n vraag als van de heer Van der Heijden nog vanuit documenten nog extra kan worden gedaan. Maar ik denk dat dat de vraag zou moeten zijn. Nou, het nee tenzij begint voor mij dan toch even met het punt wat aangekaart werd vanuit de Dorpsraad Valburg. Namelijk de nut- en noodzaak-discussie. Kijk, wat mij betreft, wat mijn fractie betreft, denk ik dat wij in eerste instantie geneigd zijn om te zeggen, dat is inderdaad vooral een discussie voor de provincie. Die moet kijken van, is het nuttig en noodzakelijk om tot deze railterminal bijvoorbeeld te komen? En voor ons is denk ik wel belangrijk om aan de hand van de studies te kijken van, wat voor beeld hebben we dan bij die nut en noodzaak? Want op het moment dat natuurlijk bijvoorbeeld werkgelegenheidseffecten vooral in onze regio of in ons gebied neerslaan, hebben wij natuurlijk lokaal ook een iets andere afweging te maken dan wanneer dat vooral bovenregionaal of internationaal is. Mijn beeld, op basis van de maatschappelijke kostenbaatanalyse, is dat die effecten er zijn. Zeker als je ook bijvoorbeeld het wegvallen van accijnsinkomsten, doordat je dingen milieuvriendelijker doet. Dit zit in de techniek, wordt dat als minpost gezien. Maar ja, het betekent eigenlijk minder milieueffect. Dus ja, daar hebben we die accijnzen voor ingevoerd. Dus op zich, ik denk dat die effecten er wel zijn. Maar mijn beeld is wel dat regionaal of internationaal gebeurt. En mij viel op bij de onderzoeken die werden aangehaald. Maar nogmaals, dat is dan wat mij betreft meer voor de provincie. Dat de recente studies van Verkeer en Waterstaat naar de hele capaciteit van het spoor, inclusief de studie van het goederenvervoer, die 17 april naar de Kamer zijn gegaan, inclusief de daaronderliggende studie van TNO over de containeroverslagpunten, dat die geen nieuwe argumenten geeft dat er hier zeg maar grote effecten zouden zijn. Wat ik wel hoor van de grote bedrijven, maar dat is natuurlijk altijd de vraag, hoe moet je dat wegen? Dat als zij intern bijvoorbeeld voor een nieuwe productielijn moeten concurreren, dat het dan wel een van de criteria is die bijvoorbeeld intern tussen de verschillende vestigingen waar dan zoiets kan komen, een belangrijke rol speelt. Dus ja, in hoeverre je alles in die studie ziet. Maar mijn afdronk van die nut en noodzaak is dus even, om ook zeg maar even het punt van Valburg te pakken, is dat van ons uit bezien er niet zoveel nut en noodzaak is. Dat betekent voor mij niet dat je dan daarmee moet zeggen, nou, dan moet hij er niet komen, want daar gaan wij ook voor een deel niet over. Want als de provincie gewoon wil dat hij er komt, dan kunnen ze met een inpassingsplan kunnen ze ons ook buiten haken stellen. We zijn dit proces ingegaan vanuit de gedachte, de provincie wil dat hij er komt. Is zijn er randvoorwaarden te bedenken waarop wij met de provincie tot afspraak kunnen komen, zodat we dat proces van de gemeente terzijde stellen kunnen voorkomen. Nou, en dan daarna heb je dan de discussie denk ik over de inpassing en alle inbrengen die zijn geweest, inclusief de keuze samen voor de ontsluitingsvarianten. Maar ik denk dat ook daarvoor vanavond vooral belangrijk is, hebben wij het gevoel met de gegevens die er zijn, dat we straks zeg maar een verantwoorde keuze kunnen maken.
Voorzitter, dan is het wel bijzonder dat in het besluitvormingsproces over Betuwe voorgaat op wat de provincie doet, als ik het goed heb. Wij zijn eind oktober en de provincie begin november. En CDA geeft nu aan van, nou, nut en noodzaak, dat ligt eigenlijk ter beoordeling aan de provincie, moeten wij vanaf blijven. Alleen als wij daar eind oktober met elkaar over spreken, dan heeft de provincie nog geen besluit genomen. Dat vind ik een beetje.
Voor zover ik de sheet kan herinneren, en dan kijk even naar Hein. Er staat daarin dat het gaat over een convenant, of in ieder geval een overeenkomst dat zou moeten worden getekend. En daarna in november voor het eerst echt officieel besluitvorming bij de PS is. Of heb ik dat verkeerd uit de.
Het gaat toch om de grondhouding ten opzichte van het RTG. En dat besluiten wij uiteindelijk 24 oktober. En de provincie doet dat 8 november. In mijn ogen zou dat dan eigenlijk andersom moeten.
Nou ja, zo hebben we het nu samen met Over Betuwe in planning gezet. Grondhouding gaat dus, zoals je zegt, die 10 punten, die zijn die voldoende beantwoord en zijn wij bereid als gemeente Over Betuwe, ik vul het even voor u in, om van nee te zijn naar ja mits te verschuiven. En de bevestiging op die kaders, hebben we voldoende borging om met elkaar de komende jaren tot die ontwikkeling te komen. En dat zou u in de kaders voor het convenant terug moeten zien. En met dat onder de arm kun je vervolgens in Provinciale Staten die toelichting geven over die besluitvorming. Nou, ambtelijk advies is zoals John net aangegeven om te kiezen voor de locatie en de ontsluitingsroute zoals die net heeft toegelicht. En de kaders van het convenant zijn we nu met elkaar heel druk bezig om die zekerheid ook te bieden met elkaar over hoe we dat, gebied de komende jaren tot ontwikkeling brengen. En dat is planologische verankering, dat gaat over de organisatie, dat gaat over de middelen die we bereid zijn daarin in te steken. En ja, dit is de volgende.
De heer Van Heijden, daarna de heer Navis.
Even daarop inhakend, over dat convenant wat in de maak is, zit daar ook een paragraaf in met betrekking tot financiën,
ja.
Verdeling van financiën, ja. Wie wat gaat. Ja.
De heer Navis.
Ja, dank u wel. Ja, ik heb ook wat vraagjes over de nut en noodzaak en hoe het gaat functioneren. Ik heb gehoord dat er een delegatie naar Venlo is geweest. En dat de ligging van de bedrijvigheid pal naast de terminal ligt. Dat is hier niet aan de hand. En ik vraag me af, op het moment dat die terminal er is, waar moet ik de bedrijvigheid dan gaan verwachten? En hoe ziet de verkeersbeweging naar die bedrijvigheid eruit? Is dat in de buurt of is dat veel verder weg? Hè? Kan daar iets meer over verteld worden?
Het verzorgingsgebied van een railterminal van de orde van grootte zoals die hier geprojecteerd is, wordt ongeveer ingeschat op 15 kilometer. Dus in een cirkel van 15 kilometer van de railterminal kunnen zij dus containers aantrekken. Dat betekent voor ons gebied dat we hebben over Bijsterhuizen, dat we hebben over de locaties bij Duiven en Zevenaar, maar ook locaties bij Medel. Dus de verbindingsweg is de A15, daar zal het meeste verkeer over komen. Voor de gemeente Nijmegen is natuurlijk ook de afweging, als er verkeer komt door Bijsterhuizen, gaan ze netjes omrijden via de A50 en de A15. Dat ze niet binnen door Nijmegen heen gaan, dus dat willen ze ook even bekijken. Maar de basisgedachte is binnen een straal van 15 kilometer en dan via de A15 en bij afslag 38 richting de RTG.
En hoe zit dat met Waalhaven dan? Komt daar dan ook een extra stroom van containervervoer heen en weer? Komt daar dan op gang of hoe moet ik dat voorstellen?
We verwachten geen, als we het hebben over de barge terminal in Nijmegen, de binnenvaartterminal. We verwachten geen directe relatie dat containers van de binnenvaart rechtstreeks de trein op gaan. Dat betekent altijd of ze komen bij de binnenvaart binnen en gaan naar een distributiecentrum. Worden daar herverpakt, worden er geassembleerd. En gaan dan weer in een container en dan kunnen ze via het spoor of weer via de binnenvaart verder gaan. Je ziet elk bedrijf verschillende vervoersstromen hebben. Heinz bijvoorbeeld, die heeft veel vervoersstromen naar Engeland. Die zullen waarschijnlijk misschien met de binnenvaart te doen. Maar ook een verbinding met Polen, waar ze ook een productielocatie hebben. En dat zullen ze waarschijnlijk met spoor willen doen. Dus op die manier gaan ze dan op zoek naar wat is de meest praktische, handige verkeersstroom. Waar aan de ene kant ook kijken wat is de goedkoopste. Nou, op dit moment zou dat zijn het vrachtvervoer. Maar ze snappen ook met het gebrek of tekort aan chauffeurs wat nu optreedt. Maar ook met de fiscale regelgeving in het buitenland rond tolheffing. Dat het spoorvervoer steeds interessanter gaat worden.
Ik had de heer Ras als eerste hier.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik proef, of althans, er zijn nu nog een aantal processen gaande. En ik proef bij een aantal mensen die in de klankbordgroep zitten, proef ik een wrang gevoel. En een wrang gevoel, dat is altijd een naar gevoel. En dat heeft dan met name te maken met mensen die wij hier aan deze tafel vertegenwoordigen. En dat zijn de inwoners van Valburg, Hoogmoed en Reet. Als ik kijk naar de uitlating die gedaan wordt over het sturende karakter binnen de klankbordgroep, dan denk ik dat zijn geen open communicatieve overleggen geweest. Ik vind dat wij ervoor moeten zorgen als hun vertegenwoordigers dat dat opengebroken gaat worden en op een andere manier gaat ingevuld worden. Daar hebben wij het college voor om ons daarin te vertegenwoordigen dan. En dan moeten we even kijken hoe dat we dat gaan sturen. Wat mij opvalt is dat in het proces wat nog loopt, dat er eigenlijk een aantal processen genoemd worden waar eigenlijk helemaal geen proces meer loopt. En dat komt door de dominante rol en de bepalende rol van ProRail. ProRail weigert gewoon om mee te werken aan de zuidelijke variant van de ontsluiting. En gooit daarmee met een kostenplaatje. Mijn vraag is concreet. Is dat kostenplaatje wat ProRail iedere keer op tafel legt, het wordt te duur, is dat kostenplaatje, is dat nou gecontroleerd? Is daar gefundeerd aan gewerkt om te kijken, klopt datgene wat wij voor de hoed te krijgen, of zegt ProRail deze dingen om alleen maar hun eigen zaken goed te regelen? En wij zitten hier in een andere positie. Die vraag wil ik even stellen.
Ik kijk even linksom of rechts, linksom.
Ja, ja. We hebben ProRail, die stelt ook kostenplaatjes op. Die zijn er heel erg terughoudend met aangeven van hoe het opgebouwd is. Daarom hebben we ook Logitech gevraagd als onafhankelijk adviesbureau om dat zelf te doen. ProRail heeft er wat moeite mee, de andere bedrijven daar zelf eigen kostenplaatjes voor maken. Maar vanwege dat gebrek aan inzicht hebben we gewoon een adviesbureau gevraagd om dat te doen. En daarmee ook voor jullie inzichtelijk te hebben, hoe is dat opgebouwd. Alleen wat ik heb aangegeven, ze hebben dat berekend op basis van het oude ontwerp. Partijen zowel als initiatiefnemer als ProRail zegt, wil dit echt gaan functioneren, dan moet nog heel veel extra gebeuren in die Zuid-variant. Waar zij gewoon gezegd hebben, dit is een verdubbeling van de kostprijs.
Nog even een opmerking erover. U zei straks, de klankbordgroep mag daar nog iets van vinden. Eigenlijk kunnen ze er helemaal niks van vinden dus. Althans niet wat invloed zou kunnen hebben.
Of ze moeten heel veel verstand hebben van het spoor. Maar wezen ook voor de ingenieurs en adviesbureaus is het ook een lastige opgave. Er zijn weinig mensen in Nederland die die techniek goed in beeld kunnen brengen. Zeker als bijvoorbeeld over specifieke onderwerpen als beveiliging. Hebben er zijn maar een paar mensen in Nederland die daar een zinnig woord over kunnen zeggen.
Ik had de heer Post als eerste. Ga je gang.
Verrassend snel aan de beurt. Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk twee vragen ten aanzien van nut en noodzaak van de rail terminal. Eentje is, het is natuurlijk een wens vanuit de provincie om deze te realiseren. Is er überhaupt wel vraag vanuit de bedrijvigheid? Is dat onderzocht en hoe is daar vraag naar überhaupt? Het lijkt mij verstandig om daar eens naar te kijken. Sorry. Verzorgingsgebied van 15 kilometer geeft meneer aan. Is dat een standaard berekening naar aanleiding van de grootte van de terminal? We zitten hier in een gebied met veel rivieren, veel bruggen. Ik weet dat vanuit Nijmegen vaak, ligt een nieuwe brug er wel, maar daar stokt het verkeer nog wel eens. En is vaak nog niet eens zo heel erg interessant om één of twee bruggen over te gaan om de containers te lossen in een rail terminal in Overbetuwe.
Ga je gang.
Over het verzorgingsgebied van 15 kilometer is een ervaringscijfers op basis van andere railterminals in Nederland. Toen was gekeken waar komt het containeraanbod vandaan. Daar hebben zij aangegeven dat indien een railterminal zich richt op Rotterdam, dan is het verzorgingsgebied 15 kilometer, worden er meerdere bestemmingen aangedaan richting Oost-Europa. Dat betekent dat het verzorgingsgebied groter wordt en des te verder de bestemming weg ligt. Dus stel dat wij een verbinding creëren naar China, die is nu tot Duisburg, maar die tot Valburg komt, dat betekent dat er meer, het verzorgingsgebied waarschijnlijk wel 100 kilometer zou kunnen worden. Maar dan moet je die verbinding aanbieden. Wat nu de huidige railterminals in Nederland zitten, voornamelijk op de richting Duisburg, dan wel Rotterdam. En dat betekent dat er een klein verzorgingsgebied aan over is. Voor de behoefteraming, we hebben daar in het verleden door partijen onderzoek laten doen of de behoefte is in de regio. Er zijn al aardig wat partijen die containers van overal vanuit Europa laten aankomen, die ook bereid zijn om via het spoor te willen vervoeren. Alleen het betekent Europa is groot en je moet de juiste verbinding tot stand brengen. Want dat is dit concept van de railterminal, dat wij een soort opstapmodel hebben waar we ook treinen die uit Rotterdam vertrekken met verschillende bestemmingen kunnen aanbieden, waardoor je dus meer goederen per spoor kunt aantrekken.
De heer Navis.
Ik hoor u zeggen zo van, het kan eventueel groter worden, dat het verzorgingsgebied. Hoe ziet u dat het gebied eruit ziet over 20 jaar? Wat is daar uw beeld bij? Want ja, ik stel die vraag, stel je voor dat er nu iets gemaakt wordt, dat eigenlijk net past in het jasje. Maar over 20 jaar, de verzorgingsgebied is zo groot, we zijn aangesloten, weet ik veel. nog verder Oost-Europa in, verder dan Duisburg. En hadden we het toen maar goed aangelegd, want hadden we nu de knelpunten niet, hadden we die ongelukken niet, hadden we die verkeersopstoppingen niet. Hadden de bewoners rustige nachten. En ja, kunt u misschien daar een doorkijkje in geven? Ja.
We hebben de railterminal ontworpen op een maximum van 90.000 laadeenheden. Dat getal is eigenlijk voortgekomen dat de grootste inlandterminal in Nederland is die terminal in Venlo, waar we ook op bezoek zijn geweest. Die zit op die 90.000. Die gaf laatst aan dat ze nog iets meer vervoeren dan de 90.000. Daar hebben we gezegd van nou, er zal Nederland niet buiten Rotterdam dan, niet een terminal kunnen doorgroeien die groter zal zijn dan 90.000. Omdat Duisburg, wat vele malen groter is als, en als hub functioneert, er is in Rotterdam. En ik heb de aantal grote rederijen gesproken in Rotterdam, APMT en ECT. En die gaven ook aan dat tussen Duisburg en Rotterdam geen plek is voor een grote terminal. Wel een opstapmodel, dat daar wel behoefte aan is. We starten met 30.000 laadeenheden. En dat is eigenlijk het minimale aanbod wat je moet hebben om zwarte cijfers te schrijven. Om een goede business case te hebben. Dus daarbinnen hebben we gezegd, daarbinnen zal ongeveer het de overslagvolume zijn. Als we doorgaan groeien boven die 90.000, wat ik echt niet inschat, dan zijn we vele jaren verder. Maar vooral de containers op het spoor krijgen, ik denk voor de ondernemer al een hele stevige inzet vraagt om dat voor elkaar te krijgen.
Voorzitter, maar ik denk dat wij het ook aan ons straks lokaal de taak is om te kijken of de ontwikkeling van die railterminal, of we die voldoende zeg maar, in de hand kunnen hebben met de wettelijke instrumenten die we hebben.
Voorzitter?
Ja, dit wil ik tot de volgende ronde bewaren, want volgens mij gaan we dan in discussie. De heer Van Heijden, nog een vraag?
Ja, er wordt verschillende keren gesproken en vergeleken met die terminal in Venlo waar we geweest zijn. Maar volgens mij is dat een heel andere situatie. Daar heb je de RTG met direct aansluitend dat bedrijventerrein waar heel veel gebruik van gemaakt wordt. Met die lorries of heet die dingen die op en neer rijden. Illegaal. Maar dat tezijde. Hier moet het toch over een veel groter gebied verspreid worden. En is daar rekening mee gehouden met die hele verkeersontwikkeling.
Ja, we gaan uit een verzorgingsgebied van 15 kilometer, maar ook in Venlo. Het is een voordeel dat er al heel veel logistieke bedrijvigheid direct in de omgeving van de railterminal is. Maar ook zij krijgen containers van verder weg aangevoerd. Dat hebben ze in hun verhaal wat minder aangegeven. Maar als ze alleen maar op het directe bedrijventerrein, wat we gezien hebben, de containers zouden hebben, zouden ze een derde of een kwart van de grootte hebben. Dus ze maken heel veel gebruik van de bedrijventerreinen in de verdere omgeving. Zelfs vanuit Venray, maar ook, heb ik vernomen, dat ze zelfs uit Duisburg nog af en toe zijn vervoer binnenhalen. Dus dat betreft komt het niet alleen van dat bedrijventerrein bij Venlo.
Ja, maar hierbij ligt bij het RTG helemaal geen bedrijventerrein.
Er liggen in de regio verschillende, binnen Gelderland verschillende bedrijventerreinen.
Ja, maar dan heb je dus andere verkeersafwikkelingen te maken.
Ja.
En daarom zal er goed naar gekeken moeten worden. Vandaar mijn voorstel wat ik in het begin deed. Mijn idee nog niet zo gek is.
Daar komen we later waarschijnlijk nog wel over te spreken. De heer Navis en dan de heer Post nog. En dan wil ik gezien de tijd naar een afronding gaan. En met u allen, want constateer ik al bijvoorbeeld dat er nog voldoende vragen liggen voor een interne ronde, vrees ik. De heer Navis.
Ja, straks heb ik ook een inspreker vanuit de gemeenschap Reet heb ik gehoord. En ik hoor dat er op dit moment al bepaalde geluidsnormen worden overschreden. En kunt u daar verder op ingaan, ook met de varianten die nu door zijn gerekend? De gemeente Reet had een voorkeursvariant ook, waarbij dat probleem wordt opgelost. En ik heb u straks horen zeggen zo van, nou ja, het is een bepaald budget, maar goed, wij willen graag dat goed mogelijk inpassen. En als ik daarnaar hoor, zo van nou, als je het op die manier doet, dan is het goed ingepast. En kunt u daar een reactie op geven?
Kort, graag alstublieft.
Ja, we hebben het. Als het gaat over geluid, is er in alle varianten, op eentje na, en dat is eigenlijk de variant die ik als voorkeur heb ingediend, is er geen overschrijding van geluidsnormen. Dus die vallen allemaal binnen de 50 dBA. En het is de hinder die ontstaat vanwege de Betuwe-route en vanwege de A15, de meest maatgevende hinder. Daar voegt het RTG niks aan toe. Voor die drie woningen waarvan zij zeggen, die gaan, omdat die zo kort op de ontsluiting komen, hebben we gezegd, dan moeten die woningen ook gewoon opkopen. Want die mensen kunnen daar gewoon ook niet fatsoenlijk blijven wonen. Nou, één woning hebben we al aangekocht, anderen hebben gesprek over gevoerd. Dus daar willen we gewoon niet ruimte. Dat betekent dat de rest wat dan overblijft, in welke variant ook kiest, er geen overschrijding is van een geluidsnorm. Dan is de vraag van, is er bereidheid om meer geld voor een bepaalde variant uit te geven? Is aan het bestuur dan. Hè? Dus wij adviseren hun en zij kunnen met alle reacties die binnenkomen een afweging maken, is het dat waard of niet?
Aanvullend hierop?
Ja, u gaat erg in op de inhoud, wat natuurlijk goed is. Maar ik denk dat het ook goed is om met elkaar te constateren dat dit proces met de klankbordgroep natuurlijk gestart is met de vraag welke varianten van ontsluiting zijn denkbaar. En vervolgens is daar vanuit de klankbordgroep met name één variant toegevoegd ten opzichte van de varianten die de ambtenaren al in het hoofd hadden. En vervolgens is door de klankbordgroep met alle vertegenwoordigers volgens mij gezegd, oké, dit zijn de varianten, breng die dan in kaart. Dat heb ik toch goed begrepen.
Ga je gang.
Ja. En is vanuit buurtschap Reed, is daar uitgebreid op ingegaan op de varianten? Of die door de hele klankbordgroep van alle vertegenwoordigers op diezelfde manier gedeeld wordt, moeten we dan in 21 juni dan bekijken? Of daar een gemeenschappelijke drager is, of dat andere partijen toch anders erin staan. Dus
het zou kunnen zijn dat er 21 juni, wat u betreft, andere varianten worden ingebracht door andere dorpsraden.
Nee, maar andere beoordeling.
Juist, maar mijn vraag was, het proces is toch zo geweest dat eerst met elkaar gekeken is welke varianten van ontsluiting zijn denkbaar en welke moeten dan in beeld gebracht worden. Ja. Dus we gaan nu naar een weging van die varianten toe.
Ja. We hebben dus ook die variant die de buurtschap Reed heeft ingebracht, die hebben dus daarom ook in die milieueffectenstudie. Dus dat is hun inbrengen geweest, ook meegenomen.
Helder. De heer Post, als afsluiter.
Ja, dank u. Ik maak me nog steeds zorgen over de aantal laadeenheden. Want 30.000 is nodig om key te spelen, heb ik begrepen. Maar u weet eigenlijk ook nog niet of daar wel aan wordt voldoen. Daar is dus nog steeds geen, daar heb ik geen bevredigend antwoord op gehad. Is er dus inderdaad echt wel vraag naar. Een verzorgingsgebied van 15 kilometer is niet groot. Waar moeten die containers vandaan komen?
We hebben het in het Pantijenonderzoek, het in 2012, 2013 uitgevoerd, kwamen ze op een aanbod van 50.000 containers wat haalbaar is. Knelpunt was met name de bestemming, of je de bestemmingen kunt aanbieden die de partijen willen hebben. Er is door het ministerie nog aansluitend ook een onderzoek gedaan naar hoeveel vervoer gecontainerseerd kan worden in deze regio. En die kwamen daar nog tot hogere aantallen uit. Het is natuurlijk aan de ondernemer zelf om de vervoerders en verladers zover te krijgen om het met via het spoor te vervoeren. En er zit natuurlijk een stukje concurrentie in. Maar ik merk ook steeds meer met vervoerders die via de vrachtauto's gaan, dat zij het probleem van tekort aan chauffeurs langzamer gaan voelen. En eigenlijk ook uit gaan wijken naar spoorvervoer om dat tekort te bestrijden.
En nog even een vraag. Stel dat dus het tegenvalt, zeg maar, het aantal containers. Dan zijn de effecten minder dan die zijn berekend.
Ja.
Begrijp ik dat goed?
Ja, we hebben gerekend met 90.000.
Ik denk zo te horen dat er nog voldoende vragen zijn. Of dan wel niet naar aanleiding van deze avond op zullen borrelen. 23 juni is eigenlijk even een volgend eikpunt volgens mij in het systeem. En ik denk dat wij in de zomer goed kunnen gebruiken met elkaar hier wat verder over met elkaar nog in gesprek te gaan. In ieder geval alle rollen weer duidelijk en helder. En ook misschien technische vragen nodig zijn. Kijk even naar de wethouder of ik het zo mag afsluiten. Deze bijzondere informatieronde. Of dat hij nog het laatste woord wil. Kort. Dat kan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Afsluitend wil ik in dit geval de provincie danken voor de bijdrage die vanavond gegeven is. Ook de helderheid. Maar ik weet ook donders goed dat het voor u een hele moeilijke keuze zal zijn. Maar het is natuurlijk wel zo. We zijn dit proces ingegaan met elkaar. Met kijken waar liggen nu de problemen. Die zijn geïnventariseerd. Hoe kunnen we ze tackelen? Wat kunnen we voor dit gebied uithalen? Wat is het maximale waar we voor u kunnen regelen dat, mocht het er komen, dat in ieder geval alle complicaties zo gering mogelijk zullen zijn. Daarnaast moesten we ook kijken naar hoe gaat dat de verkeersafwikkeling en de route tussen Elst en Nijmegen, waar Nijmegen de Waalsprong natuurlijk heeft, waar ook de afslag 38 heel zwaar belast wordt. We zien ook dat we daar stevig voor aan de lat staan de komende jaren als gemeente. Nu hebben we een mogelijkheid dat we met en Nijmegen en met de provincie met elkaar tot een goede samenspraak kunnen komen om al die problemen die wij nog hebben naar de toekomst toe, om die op te lossen. En we zullen op een gegeven moment, en u vroeg waarom gaan wij zelf eerst besluiten en dan pas de provincie. Het is natuurlijk heel raar als de provincie eerst besluit, want dan ligt hoeven wij helemaal niks meer te besluiten. Is er ons ook helemaal niks meer in te brengen aan voordelen. Want tel wel je zegeningen, Reet. Tel wel je zegeningen als je kijkt wat daar nu allemaal gebeurd is. Hè? Wat er aan u is toegezegd, wat er aan u is niet beloofd, maar ook keihard afgesproken. He, dus tel wel je zegeningen. En als je dus zegt, nou laat de provincie eerst maar besluiten, dan is er voor ons totaal geen inbreng meer te leveren in dat hele proces. Want dan gaat het aan ons voorbij. En dat hebben we met elkaar afgesproken. We willen met elkaar proberen, hoe kunnen we dat nu maximaal positief voor deze gemeente in dit proces met elkaar de afspraken maken. He, dus ja, het is heel moeilijk. En ik weet, in 73, toen zou de A15 doorgetrokken worden. Heel even kort. De A73 doorgetrokken worden vanuit Zetten-Andels naar Bemmel. En toen werden we zo opgefokt door allerlei mensen, ouderen, die het niet wilden. We moesten de paardels uit de grond trekken. We hebben zand in de caterpillars gedaan. Want de A15 was een ramp. Nou, het is een zegening geweest. Als we hem nu weghalen, krijgen we dezelfde commotie via. Maar hoe kunnen we naar de toekomst kijken? Dat is heel moeilijk. We kunnen niet in de toekomst kijken. Maar we weten wel dat dit gebied ontwikkelt, stevig ontwikkelt. Veel mensen moet herbergen en dat er ook werk moet zijn. En ik, uiteraard is de beslissing aan u. Maar we zullen wel met elkaar deze periode, komende maanden, stevig moeten benutten om niet de vragen te stellen die moeilijk te beantwoorden zijn, waardoor we ons achter kunnen verschuilen. Maar ga het wel mee in dit proces met wat kunnen we eruit halen. Wat is belangrijk voor ons als gemeente? Wat is belangrijk voor Valburg? Wat is belangrijk voor Reet? Want de andere dorpen, die interesseert er niet zo gek veel. Het komt op uw dak, maar ook de voordelen. En daar wil ik toch even stevig een lans voor breken. Dank voor de aanvulling, de bijdrage van u, het meedenken. En voorzitter, nou hou ik nu op. Dank u wel.
Ik sluit bij deze dan ook direct de vergadering. Dank jullie allemaal hartelijk voor jullie aanwezigheid en inbreng.